Goed, we gaan vandaag aan een nieuw hoofdstuk beginnen en dat heet De Avant-garde. Het is het laatste hoofdstuk van het boek en in dat hoofdstuk gaan we twee denkers behandelen: een Italiaanse avant-garde kunstenaar, Filippo Tommaso Marinetti, en een Duitse filosoof, essayist, criticus, Walter Benjamin. Het is voor een van de eerste keren waar we een kunstenaar aan het woord laten. En dat is denk ik niet toevallig. Het hoofdstuk heet Avant-garde en het gaat precies over dat breukmoment tussen de 19e en 20e eeuw. Ik ga daar meteen een beetje meer context en achtergrondinformatie over geven. We hebben het over een kunstenaar, maar niet zomaar een kunstenaar. Het is iemand die heel veel manifesten geschreven heeft. Dus eigenlijk theoretische teksten, je kunt ze ook als literatuur beschouwen, omdat ze betrekkelijk mooi geschreven zijn, op een literaire manier geschreven zijn. Maar het was wel degelijk iemand die ook veel nadacht over wat kunst te betekenen had vandaag. Hij is in de eerste plaats kunstenaar, jawel, schrijver. Maar hij heeft ook, denk ik, de ideeën over kunst fundamenteel veranderd. En dat is die Marinetti, daar ga ik het met jullie vandaag over hebben. Het is ook een controversiële figuur, maar daar kom ik straks wel toe. Laten we eerst kijken naar dat moment. Waar zijn we? Wat gebeurt er precies in Europa op dat scharniermoment tussen de 19e en de 20e eeuw, omstreeks het jaar 1900? Wel, op de drempel van de 20e eeuw staat Europa op het toppunt van haar macht. Nooit eerder heeft politieke, militaire en economische dominantie van één continent zich zo ver over de andere continenten verspreid. In de komende decennia zal die macht gedeeltelijk imploderen. Tijdens de destructieve en zeer bloedige Eerste Wereldoorlog. Daarna, tijdens het interbellum, dus de tussenoorlogse periode na 1918, en vooral in de periode na de Tweede Wereldoorlog, na 1945, zal ook de wereldheerschappij van de Europese mogendheden verder afkalven, wanneer steeds meer landen het koloniale juk van zich afgooien. Dus het jaar 1900 is in veel opzichten een breukmoment en dat geldt ook voor de kunst. Tot ver in de 19e eeuw kun je zeggen dat er een dominante smaak heerst in de kunst. In de architectuur is dat bijvoorbeeld het neoclassicisme. Er zijn zeker en vast heel wat kunstenaars die daartegen protesteren. Ja, vanaf de romantiek al maken schrijvers, beeldende kunstenaars en ook kunstliefhebbers zelf aanspraak op creaties die bewust afwijken van de gangbare smaak. Denk aan de toneelstukken van de Sturm- und Drang-beweging in Duitsland, dat hebben we besproken bij de romantiek. Of denk aan de villa van Horace Walpole, Strawberry Hill, die in die gotisch-slash-orientaalse stijl was opgetrokken. Een behoorlijk vreemd bouwwerk, stilistisch gesproken. Vandaag zien we zulke stemmen als zeer belangrijk. Ze krijgen vaak een groot gewicht omdat ze de voorbode waren van iets nieuws in de kunst. Maar in hun eigen tijd vertolkten ze vaak alleen een afwijkende mening, die niet in één klap de hele cultuur kon doorheenschudden. Dus ja, waar we nu zijn, is dat we dus de hele 19e eeuw eigenlijk nog altijd een dominante smaak hebben. Dat is een erfenis van het verleden. Maar tegen het einde van de eeuw is er amper nog sprake van zo'n dominante smaak. Hoe komt dat wel? De tegenreacties hebben zich doorgezet. Het resultaat is wat bekend staat als de Victoriaanse cultuur. Victoriaanse cultuur is genoemd naar koningin Victoria in Engeland, zoals de vorstin van het Verenigd Koninkrijk. En niet alleen was Engeland toen de machtigste van de Europese naties in die periode, tweede helft 19e eeuw, maar Victoria was ook uniek door het feit dat ze zo lang regeerde. Ze heeft vrijwel de hele tweede helft van de 19e eeuw zat zij op de troon. Het resultaat ervan. Het resultaat van die Victoriaanse cultuur is een ongezien eclecticisme. Dus we hebben niet langer één dominante smaak. In kunst en decoratie ziet de ene neostijl na de andere het licht. De bemiddelde burger ziet er geen gaten in dat zijn woonkamer een kunsthistorisch slagveld is, waarin neogotiek, orientalisme, neorococo vrolijk naast elkaar bestaan. Victoriaanse eclecticisme moet je zien tegen de achtergrond van de historische obsessie van de 19e eeuw. Over die historische obsessie heb ik het verleden week en de week daarvoor al gehad. En we hebben ook al verschillende symptomen daarvan gezien, zoals de restauratiecampagnes aan historische gebouwen, zoals de Notre-Dame in Parijs of de historische binnenstad van Brugge en Gent, of de eerste grootschalige archeologische opgravingen. Het resultaat is dat jonge en kritische stemmen in toenemende mate het gevoel hebben dat de Europese cultuur vastzit aan haar eigen verleden. Zij is vastgeklonken aan haar verleden en ze geraakt daar niet van los. We hebben dan zo'n denker ontmoet die het groeiende ongenoegen ten aanzien van die historische ziekte, zoals hij het noemt, heel sterk onder woorden heeft gebracht. En dat was in de vorige episode van deze podcast. Dan heb ik het gehad over Friedrich Nietzsche. Wel, 2 jaar na het boek dat we toen besproken hebben, De Geboorte van de Tragedie, brengt Friedrich Nietzsche een tweede boek uit. In een reeks boeken die hij gepubliceerd heeft, een reeks van 4. En het is een reeks van cultuurkritische pamfletten. Die heet De Oneigentijdse Beschouwingen. Het boek heeft een veelzeggende titel. Het heet Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Dat betekent letterlijk in het Duits over het nut en het nadeel van de geschiedenis voor het leven. Gepubliceerd in 1874. En Nietzsche presenteert daar een nauwkeurige diagnose van de Victoriaanse mens. De woekergroei van de kennis heeft volgens hem geleid tot een mens die als een wandelende encyclopedie is. Hij voedt zich voortdurend met exotische of uitgestorven culturen, filosofieën en religies. Dus heeft hij zelf geen stijl meer, geen eigen stijl. Hij is slechts een vat van vreemde culturen of culturen uit de oudheid die hij wel kan gebruiken om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen, maar niet om zichzelf te vormen. Ik geef jullie even een citaat uit die tekst. Zijn dat nog mensen, vraagt men zich dan af, of misschien alleen maar denk-, schrijf- en praatmachines, zegt Nietzsche. Einde citaat. Bijgevolg, de jongste generatie is een ouderdomsgeslacht, een geslacht van aangeboren grijsharigheid, zegt Nietzsche. Meer nog, de generatie aanvaardt in haar ironische zelfbewustzijn dat ze alleen maar een nakomeling is, een epigoon, een laatkomer. In de geschiedenisfilosofie van Hegel, die we eerder bespraken, ziet Nietzsche de bekroning van dit ironische zelfbewustzijn. De Hegeliaan is in werkelijkheid een cynicus, wiens kennis van de geschiedenis hem leidt tot een berusting in alles wat gebeurt. Is het levende voorbeeld van hoe de kennis van de geschiedenis het leven kan schaden. Nietzsche verdedigt de positie van de levende, handelende mens tegenover die van de geschiedenisfilosoof die zich boven de geschiedenis plaatst en er enkel over oordeelt. Ik geef jullie een langer citaat uit die tekst van Nietzsche. Zeker, wij hebben geschiedenis nodig, maar wij hebben haar op een andere manier nodig dan de verwende leegloper in de tuin der kennis, ook al kijkt hij voornaam op onze grove, onaantrekkelijke behoeften en noden neer. Dat wil zeggen, we hebben geschiedenis nodig voor het leven en voor de daad, niet voor een gemakzuchtige afkeer van het leven en de daad. Laat staan voor de vergoelijking van het zelfzuchtige leven en de laffe, slechte daad. Slechts voor zover de geschiedenis het leven dient, willen wij haar dienen. Maar er is een mate van geschiedbeoefening en een waardering van de geschiedenis waarbij het leven wegkwijnt en ontaart. Einde citaat. Dus dat is precies wat Nietzsche ziet in de tijd bij zijn tijdgenoten. Hij ziet een overdaad aan geschiedbeoefening, een zodanig hoge waardering voor de geschiedenis dat het leven zelf wegkwijnt en ontaart, zoals hij schrijft. Denk aan het meubilair. De 19e eeuw was de eerste periode in de menselijke geschiedenis dat het mogelijk werd om op grote schaal industrieel meubels te produceren. Wel, al die meubels zien eruit alsof ze handwerk zijn. Ja? Ze zien eruit alsof ze beantwoorden aan een bepaalde historische stijl. En dat is natuurlijk waar, we zullen dat later nog zien, dat is natuurlijk waar het modernisme zich zo zal tegen afzetten. Ja, als je kijkt naar hoe het Bauhaus tegen design, tegen meubelontwerp, tegen architectuur aankijkt, dan zeggen zij net, ja, die hele architectuur van onze tijd, om dat nu als voorbeeld te nemen, die is gemaakt met moderne materialen, met moderne technieken, met staal, met beton. Maar hoe het eruit ziet, is als iets van 200 jaar geleden. Dat klopt niet. Je moet ook de vorm styleren. Je moet ook al die historische ornamenten mogen weg. Eigenlijk protesteert het Bauhaus op dezelfde manier tegen de historische ziekte, zoals Nietzsche dat doet in 1874 al. Nietzsche was op heel wat vlakken zijn tijd vooruit. Maar goed, eventjes terug naar het moment 1900, want ik loop een beetje op de zaken vooruit. Nu, die tirade van Nietzsche tegen de historische mens moet zijn veel jongere tijdgenoot, Filippo Tommaso Marinetti, als muziek in de oren geklonken hebben. Marinetti was rond de eeuwwisseling actief als journalist en literair criticus in Frankrijk en Noord-Italië. Hij maakte bijvoorbeeld als oorlogsverslaggever de Italiaans-Turkse oorlog van nabij mee en ook de Eerste Balkanoorlog, 1911-1912. Zijn onvrede met de cultuur van zijn tijd bracht hem tot het schrijven van het Manifest van het Futurisme, dat hij via zijn contacten in de journalistiek gelijk op de voorpagina van de Franse krant Le Figaro wist te plaatsen. Le Figaro was op dat moment een betrekkelijk rechtse, conservatieve krant in Frankrijk. Dus een beetje verrassend dat precies daarom daar het Manifest van het Futurisme terechtkomt. Hij heeft daar waarschijnlijk wel wat geld voor betaald om het daar te zetten. Maar het was ook een zeer bewuste keuze. Hij wist zo dat het als een bom ging ontploffen in de Parijse artistieke wereld. En dat had hij niet toevallig gedaan, want Parijs, dat was de hoofdstad van het Europese kunstleven. Dat was ja, de hoofdstad van de kunst, kun je zeggen, in de 19e eeuw. Dus Marinetti wist heel goed dat, hoewel hij zelf Italiaan was natuurlijk, van afkomst, dat hij eigenlijk in Parijs moest zijn om zijn ideeën over kunst het meeste weerklank te geven. De publicatie van het Futuristisch Manifest, waarover het hier gaat, in 1909, wordt doorgaans gezien als de startdatum van de zogenaamde historische avant-garde. Historische avant-garde is een verzamelterm. Het bundelt de talrijke vernieuwende kunstenaarscollectieven uit het begin van de 20e eeuw. Het omvat onder meer de dadaïsten in Zwitserland, Duitsland, Nederland en Frankrijk, de futuristen in Italië, de surrealisten in Frankrijk, de constructivisten in Rusland, de aanhangers van de stijl en ga zo maar verder. De kunstenaars die zich groepeerden in die talrijke avant-garde bewegingen kun je niet onder één algemene noemer vangen. Het ging hen er juist om dat ze geen nieuwe artistieke stijl wilden creëren, zoals wel het geval was geweest voor de vorige vernieuwingsbewegingen, het impressionisme, het expressionisme, die wilden wel op een bepaalde nieuwe manier naar de werkelijkheid kijken en die ook tot uiting brengen in hun kunstwerken. Maar de avant-gardisten waren de eerste die zich realiseerden dat ze, moesten ze dat doen, dat ze gewoon niets meer zouden doen dan een nieuw product creëren voor de altijd hongerige kunstmarkt. En de avant-gardisten waren nu net bekommerd om het inzetten van kunst in het dagelijkse leven. Dat verklaart talrijke allianties die ze aangaan met het maatschappelijke veld, met de politiek, maar ook bijvoorbeeld met andere domeinen, zoals het culinaire domein. Marinetti heeft een futuristisch kookboek meehelpen schrijven, heeft ook mee een futuristische taverne, een futuristisch restaurant, opgericht in Turijn. En daar kon je experimentele gerechten eten, zoals gefrituurde rode rozen of melk onder groene belichting. Er is een Duitse literatuurhistoricus, Peter Burger, die het avant-gardistische programma heel treffend heeft omschreven. Hij zei, avant-garde is de poging om vanuit de kunst een nieuwe levenspraktijk te organiseren. En dat is een citaat. De poging om vanuit de kunst een nieuwe levenspraktijk te organiseren. Als je wil begrijpen waarom de surrealisten er zo op gebrand waren om zich te associëren met de Franse Communistische Partij, waarom er in de dadaïstische kunst zoveel referenties zitten naar politiek en naar militarisme van die tijd. Als je wil begrijpen waarom de futuristen een alliantie aangaan met de fascistische partij in Italië, wel, dan is dit citaat zeer belangrijk. De poging om vanuit de kunst een nieuwe levenspraktijk te organiseren. De avant-gardes willen dat de kunstenaar uit zijn gouden kooi breekt. Dat hij niet zomaar de wereld een beetje mooier maakt door zijn creaties, maar dat hij eigenlijk ingrijpt in die wereld met zijn creaties. Kunst moet een instrument worden. Kunst en leven moeten opnieuw een eenheid vormen. Dat is het ideaal. Nu, op dit punt moet ik iets vertellen over de relatie tussen het futurisme in Italië en het Italiaanse fascisme. Zoals ik net heb aangehaald, veel avant-garde bewegingen hadden een connectie met politieke partijen. Meestal waren dat linkse bewegingen, socialistische of communistische groeperingen. Denk bijvoorbeeld, zoals ik al zei, het surrealisme in Frankrijk. Maar bij Marinetti is het helemaal anders. Marinetti, de leider van de Italiaanse futuristen, was een aanhanger van Benito Mussolini. Heel vroeg al. Tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij was zelfs co-auteur van het Fascistisch Manifest en hij bleef het fascisme steunen, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, tot aan zijn eigen dood in 1944. Ik heb daar zelf onlangs last mee gekregen, wel, last is een groot woord. Een tijdje terug heb ik een nieuwe vertaling gepubliceerd van de Futuristische Manifesten in het Nederlands. En er was op sociale media commentaar waarom je in godsnaam een fascist zoals Marinetti opnieuw zou publiceren. Nu, ik denk dat de kwestie iets complexer ligt. Het is niet alsof elke tekst van Marinetti bol staat van fascisme. Integendeel, de meeste van zijn teksten gaan over andere zaken, gaan over kunst. Maar er is natuurlijk die connectie, ja, tussen de... Ik heb net gezegd, avant-garde draait om het verbinden van leven en kunst. Ja, is de kunst van de futuristen dan ook fascistisch? Ik denk van niet. Bovendien, niet alle futuristen waren aanhangers van het fascisme. Sommigen hebben ook de beweging verlaten toen die toenadering heel sterk werd tussen fascisme en futurisme. En het is ook de moeite waard, denk ik, om te onderstrepen dat de toenadering tussen fascisme en futurisme geen groot succes was. Marinetti was best ontgoocheld toen Mussolini weigerde om het futurisme te verheffen tot de officiële kunststroming van het nieuwe fascistische Italië. Als je kijkt naar de esthetiek van het fascisme, dan zie je wel de parallellen met het futurisme in de beginjaren. Bijvoorbeeld Casa del Fascio is een modernistisch gebouw in de stad Como in Lombardije dat ontworpen werd door de rationalistische architect Giuseppe Terragni. Het was de hoofdzetel van de lokale afdeling van de fascistische partij. Maar die modernistische esthetiek is al snel verdwenen. In de plaats kwam er een opgeblazen neoclassicistische, zeer normale esthetiek, zou je kunnen zeggen, zoals je ook kreeg trouwens in Nazi-Duitsland. Dus het is nogal logisch dat Marinetti ontgoocheld was, maar hij bleef toch het fascisme trouw. Tijdens de jaren 30, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, bleef Marinetti tegen het fascistisch regime aanschurken. Hij nam zelfs standpunten in die in tegenspraak waren met zijn eerdere keuzes. Zo werd hij lid van de Accademia d'Italia, die Mussolini had gesticht, terwijl hij vroeger luidkeels had geschreeuwd dat hij een absolute afkeer had van academies. Dus de figuur van Marinetti is dubbelzinnig. Ze is ambigu, ze is contradictorisch en ze blijft tot op de dag van vandaag voor controverse zorgen. Ik wil dus vandaag helemaal geen pleidooi houden voor Marinetti. Ik wil Marinetti niet verontschuldigen, integendeel. Hij heeft op het moment dat hij beter kon weten toch het fascisme blijven ondersteunen. Tegelijkertijd heeft Marinetti denk ik wel wat anders te bieden. Of ook nog wat anders te bieden, behalve zijn fascisme zelf. Het is een beetje alsof je zou zeggen, we zullen niet meer naar de muziek van Richard Wagner luisteren, want Wagner was een antisemiet. Of we zullen niet meer naar de muziek van Michael Jackson luisteren, want Michael Jackson was een pedofiel. Ik denk dat dat een beetje oppervlakkig is. Ik denk dat het nogal voorbij gaat aan de complexiteit van heel wat kunstenaars die als mens soms heel bedenkelijke dingen hebben gedaan, maar die daarom niet in één keer aan de kant zou schuiven. Je moet het wel meenemen. En we zullen zien dat er een bepaald geweld zit, een bepaald radicalisme, zelfs een bepaald esthetisch terrorisme, zoals ik zal uitleggen, in die ideeën van Marinetti, dat er toch voor zorgt dat die vandaag, dat we er toch een beetje onrustig van worden. Ja, Nietzsche is iemand die ons vandaag nog altijd onrustig maakt, maar Marinetti eigenlijk ook. Nu goed, laten we terugkeren naar de eigenlijke geschiedenis van de futuristische beweging. Als we kijken naar de chronologie, dan was het Italiaanse futurisme van alle avant-garde groeperingen de eerste. Het futurisme stelde zich op als tegenhanger van wat zij passéisme noemden, of de kritiekloze aanbidding van het verleden. Hun strategie was de provocatie. Ze organiseerden bijvoorbeeld avondprogramma's, of serate, in grote Italiaanse schouwburgen, waar ze manifesten en gedichten declameerden, waar ze futuristische muziekinstrumenten lieten horen en futuristische schilderijen toonden aan het publiek. Bewust hielden ze de kostprijs van de tickets op de bovenste rangen zo laag mogelijk, omdat ze zoveel mogelijk publiek zouden hebben en dat ook groepen met een kleiner budget, zoals arbeiders of soldaten, of studenten ook zouden kunnen naar hun boodschap komen luisteren. Dat zorgde er ook voor dat er zoveel mogelijk rumoer was. Het was bewust hun bedoeling om het publiek te shockeren. Het publiek moest beginnen roepen, moest beginnen hen uitfluiten, moest beginnen hen uitjouwen, moest beginnen gooien met allerlei dingen. Er zijn wel enkele theaters serieus getrashed geweest door die futuristische happenings. In de manifesten van het futurisme vind je ook in de inhoud, in de taal, talrijke voorbeelden van die provocatiestrategie. De futuristen brengen hulde aan de techniek, aan de industrialisering, aan het geweld, aan de oorlog. Ze richten zich tegen de vrouw. Dat is klinkt een beetje vreemd. Jullie zullen, als ik straks een citaat voorlees, een deel van dat manifest voorlees, zul je horen hoe het futurisme oproept tot protest tegen de vrouw en tegen het feminisme. Nu, het is goed om voor ogen te houden dat ze met feminisme niet zozeer de emancipatiebeweging bedoelen. Hetgeen ze bedoelen is een bepaald vrouwbeeld. En dat is een heel stereotyp en passief vrouwbeeld dat heel dominant was aan het einde van de 19e eeuw. In de praktijk was het futurisme zelfs een zeer feministische, zou je kunnen zeggen, beweging. Want er waren in het futurisme beduidend meer vrouwelijke kunstenaars actief dan in andere kunstenaarsgroeperingen van die tijd. En ze werden ook ten volle als kunstenaars erkend. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de vrouw van Marinetti zelf, of de Franse schrijfster Valentine de Saint-Point is ook een futuristische kunstenares. Als je een visueel voorbeeld wil krijgen van deze provocatiestrategie, dan kun je kijken naar een boekontwerp dat de futuristische kunstenaar Ivo Panaggi ontwierp voor een boek dat als titel draagt L'Antiteatro, het antitheater. Wat zien we op die cover? Wel, we zien een foto van een Grieks amfitheater dat doorboord wordt door een gigantische rode pijl. En zo zag het futurisme de moderniteit, zo zag het ook de moderne kunst en zo zag het ook zichzelf, als een gigantische rode pijl die naar de toekomst wees en het verleden doorboorde en vernietigde. Het is trouwens geen toeval dat het boek, dat niet geschreven werd trouwens door Panaggi, hij ontwierp alleen de cover, dat boek handelt over een typisch moderne kunstvorm, namelijk de film. En dat werd door de futuristen inderdaad als een potentieel antitheater gezien. Het theater, dat was een traditionele kunstvorm. De film, de cinema, kon die kunstvorm radicaal hernieuwen. Een typisch voorbeeld, een verder voorbeeld van die provocatiestrategie was een interventie die ze gedaan hebben in april 1910 in het toeristische hart van de stad Venetië. Op een mooie zondagmiddag beklommen drie futuristen de vroegrenaissancistische klokkentoren op het San Marcoplein. En terwijl Marinetti met een megafoon het eerste futuristische manifest aan de Venetianen begon voor te lezen, strooiden zijn handlangers duizenden gedrukte exemplaren van hetzelfde pamflet over de hoofden uit van de verraste toeristen en zondagse wandelaars. Voor de futuristen was Venetië het symbool bij uitstek van de ongebreidelde adoratie van het verleden. Venetië was immers een immens riool van het passéisme. Wat ze daar tegenover stelden, was industrialisering, militarisering en de opmars van de elektriciteit. Ik citeer even het begin van dit manifest. Dus wat konden de Venetianen horen als Marinetti daar door zijn megafoon begon te schreeuwen op die mooie zondagmiddag in 1910? Wij verwerpen het oude Venetië, dat afgemat is door zijn eeuwenoude lusten. Hoewel we het lang bemind en gekoesterd hebben in de greep van een grote nostalgische droom. Wij verwerpen het Venetië van de vreemdelingen, een marktplaats voor onbetrouwbare antiquairs, een aantrekkingspool voor het snobisme en de universele achterlijkheid. Wij willen deze rottende stad, deze magnifieke wonden van het verleden, laten dichtgroeien en genezen. Wij willen het Venetiaanse volk weer bezielen en verheffen, aangezien het zijn eerdere glans heeft verloren, verdoofd is geraakt door een walgelijke lafheid en zichzelf met zijn loesje handeltjes vernederd heeft. Wij willen de geboorte van een industrieel en militair Venetië voorbereiden, dat de Adriaatse Zee, dat grote Italiaanse meer, kan domineren. Laten we haast maken de stinkende kanaaltjes te dempen met het puin van de Melaatse en afbrokkelende paleizen. Laten we de gondola's verbranden, die wipplanken voor idioten en de indrukwekkende geometrie van grote metalen bruggen en fabrieken behaard met rookpluimen optrekken tot aan de hemel, zodat we overal de ongeïnspireerde kromming van de oude architectuur kunnen afschaffen. Eindelijk is de verblindende heerschappij van de goddelijke elektriciteit op komst, die Venetië zal bevrijden van zijn maanlicht te koop in de gemeubileerde hotelletjes. Einde citaat. Het optreden van de futuristen maakte expliciet dat de overgang van de 19e naar de 20e eeuw een breuk betekent. Voor het eerst is het historische besef zo sterk geworden dat het verleden en traditie als een bedreiging worden gezien. En kunstfilosofisch bekeken is het futurisme dus opmerkelijk omdat het nadrukkelijk een esthetica van de breuk naar voren schuift. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien eerder. Er is nog geen enkele beweging geweest van kunstenaars of kunsttheoretici of kunstfilosofen die zei het verleden is onbruikbaar geworden. En dat is eigenlijk wat het futurisme doet. Nee, in de voorgaande tijden zag men het verleden altijd als een inspiratiebron, als een traditie, als iets wat je moest verder zetten, iets wat er gewoon was. Het verleden was vanzelfsprekend aanwezig in het heden. De futuristen zeggen, het verleden is een bedreiging voor het heden. We moeten er vanaf. We moeten tabula rasa maken en helemaal opnieuw beginnen. Volgens de Futuristisch Manifest zijn de musea kerkhoven. Mogen ze onder water worden gezet, bibliotheken mag je in brand steken. Ook andere avant-gardisten deelden die gevoelens. Bijvoorbeeld een Franse surrealistische dichter, Antonin Artaud, die stelde dat er geen behoefte meer was aan meesterwerken. Belangrijk, zegt hij, zijn niet de dode, versteende producten van artistieke krachten uit het verleden, maar de levende werking van diezelfde artistieke krachten vandaag de dag. Ik citeer. Men kan de bibliotheek van Alexandrië verbranden. Boven en buiten de papyrie zijn er krachten aan het werk. Men kan ons enige tijd het vermogen ontnemen deze krachten te hervinden, maar hun energie zal men niet kunnen onderdrukken. Einde citaat. Je kunt de futuristen dus hun destructieve benadering kwalijk nemen, maar niet dat ze inconsequent zouden zijn. Ik wil daar nog even bij stilstaan. De futuristen zijn zeer verregaand, zijn zeer radicaal. Nu, ze hebben nooit musea in brand gestoken, ze hebben nooit bibliotheken onder water gezet, maar ze roepen er wel toe op. En je kunt je de vraag stellen, hoe ernstig moet je dat nemen? Er is hier wel degelijk een programma van esthetisch terrorisme aanwezig. Ik stel mezelf daar toch vraag bij, omdat we in onze eigen tijd hebben gezien tot wat dat kan leiden. Ja? Denk aan de dynamitering van de stad Palmyra in Syrië en vooral van de oud-Griekse monumenten in die stad. Denk aan de dynamitering van de Boeddha's van Bamiyan in Afghanistan door de Taliban. Wij hebben voorbeelden gezien van esthetisch terrorisme en dat zijn gruwelijke voorbeelden. Dus er is wel degelijk een gevaarlijke kern, een risicovolle kern, een destructieve energie aanwezig in het futurisme en het schaamt zich er ook niet voor. Nu, ze zijn er wel consequent in. Het futurisme is de enige kunststroming tot dusver die ook zijn eigen vernietiging expliciet in zijn eigen programma heeft opgenomen. Ik citeer uit het Eerst Futuristisch Manifest. De oudste onder ons zijn 30 jaar. We hebben dus nog tenminste 10 jaar om onze taak te volbrengen. Wanneer we 40 zijn, laten jongere en dappere mannen ons maar in de prullenmand gooien, als nutteloze manuscripten. Wij verlangen daarnaar. Einde citaat. Deze nieuwe esthetica, die de schoonheid van auto's en mitrailleurs verkoos boven oude Griekse standbeelden, werd het Europese kunstmindenpubliek in het gezicht geslingerd op de voorpagina van Le Figaro op 20 februari 1909. En ik zal u graag een stuk van die tekst voorlezen. De inleiding, die ga ik niet voorlezen, dat is een heel lyrische tekst waarin Marinetti zijn liefde verkondigt voor zijn sportauto, dat hij een briesend beest noemt. Hij vertelt hoe hij krankzinnig snel door de straten scheurt, moet uitwijken voor twee fietsers, die fietsers dat waren trouwens ook, die waren ook symbool voor de moderniteit, en zo belandde hij in de sloot rond de fabriek. Dat is het uitgangspunt voor zijn loflied op nieuwe artistieke krachten. Het gevaar, de snelheid, de roekloosheid en het geweld. En zo het gezicht volgesmeerd met weldoend fabriekslijk en ons lijf bekleed met metalige slakken, nutteloos zweet en hemelse roet en onze gekneusde armen in het verband dicteerden we, te midden van de klaagzang van de wijze lijnvissers en de trieste natuurliefhebbers, onze eerste eisen aan alle levende mensen op aarde. Het manifest van het futurisme. Ten eerste, wij willen de liefde voor het gevaar bezingen, de vertrouwdheid met energie en roekeloosheid. Ten tweede, moed, durf en verzet zullen de essentiële elementen van onze poëzie zijn. Ten derde, de literatuur betekende tot nu toe een verheerlijking van de peinzende onbewegelijkheid, van de extase en van de slaap. Wij willen de agressieve beweging verheerlijken, de kortzachtige slapeloosheid, de snelle looppas, de gedurfde sprong, de oorvijg en de vuistslag. Wij verklaren, ten vierde, dat de wereldse pracht verrijkt is met een nieuwe schoonheid, de schoonheid van de snelheid. Een raceauto aan de achterkant versierd met grote uitlaatpijpen als slangen met een explosieve adem. Zo'n brullende auto die als hij rijdt op een machinegeweer lijkt, is mooier dan de Nike van Samothrake. Ten vijfde, wij willen de man achter het stuur bezingen, wiens ideale lans voortschiet over de aarde, net zoals de aarde zelf voortschiet langs de omloop van zijn baan om de zon. Ten zesde, de dichter moet witheet, schitterend en verkwistend opbranden om de enthousiaste geestdrift van de oerelementen te vergroten. Ten zevende, nergens anders dan in de strijd is nog schoonheid te vinden. Geen meesterwerk dat niet agressief van aard is. Poëzie moet bestaan uit een gewelddadige aanval op onbekende krachten, om ze te dwingen zich te onderwerpen aan de mens. Ten achtste, wij staan op de verste uitloper van het gebergte van de tijd. Waarom nog achterom kijken, als we de mysterieuze poort van het onmogelijke moeten openrammen? Tijd en ruimte zijn gisteren gestorven. Wij leven al in het absolute, omdat we de eeuwige en alomtegenwoordige snelheid hebben gecreëerd. Ten negende, wij willen de oorlog verheerlijken, enige hygiëne van de wereld, net als het militarisme, het patriotisme, de verwoestende gebaren van de anarchisten, die ideeën zo mooi om voor te sterven en de minachting voor de vrouw. Ten tiende, wij willen de musea, bibliotheken en academies in puin slaan. Wij willen het moralisme uitroeien, net als het feminisme en elke opportunistische en profijtelijke vorm van lafheid. Ten elfde, wij zullen de grote massa's bezingen, die opgezweept worden door arbeid, genot of oproer. De veelkleurige en veelstemmige golven van de revoluties in de moderne hoofdsteden. Wij zullen de nachtelijk trillende gloed bezingen van arsenalen en werkplaatsen, in vlam gezet door geweldige elektrische manen. De vraatzuchtige treinstations, die rokende slangen opslokken. De fabrieken, die opgehangen zijn aan de wolken met de snaren van hun rookpluimen. De bruggen, die als gigantische toestelturners over het duivels glimmende bestek van de waterlopen heen springen. De avontuurlijke oceaanstomers, die de horizon verkennen. De locomotieven, die een hoge borst opzetten en stijgeren op de rails, als enorme stalen paarden, beteugeld door hun lange uitlaatpijpen. En de glijdende vlucht van de vliegtuigen, waarvan de propeller klappert als een vlag in de wind en als een joelende menigte applaudisseert. Vanuit Italië lanceren wij dit manifest vol meeslepend en opruiend geweld, waarmee we vandaag het futurisme oprichten. Want we willen Italië bevrijden van zijn kanker van professoren, archeologen, reisgidsen en antiekhandelaren. Italië is te lang één grote brokantenmarkt geweest. Wij willen het bevrijden van zijn talloze musea die met even zoveel begraafplaatsen bedekken. Musea, dat zijn begraafplaatsen. In beide gevallen liggen de lijken als sinistere onbekenden naast elkaar. Musea, dat zijn publieke slaapzalen waar je voor eeuwig bij elkaar rust, naast wezens die je verafschuwt of helemaal niet kent. Dat je eens per jaar een bezoekje brengt, net zoals je naar het kerkhof gaat om de doden te eren. Goed, dat willen we nog aanvaarden. Zelfs eens per jaar bloemen neerleggen aan de voet van de Mona Lisa. We begrijpen het. Maar nooit aanvaarden we dat ons verdriet, onze fragile moed, onze ziekelijke rusteloosheid uit wandelen worden genomen naar de musea. Waarom wil je jezelf toch vergiftigen? Waarom geef je jezelf aan de verrotting over? Wat heb je dan te zoeken in een oud schilderij, behalve de pijnlijk verwrongen inspanning van de kunstenaar die probeert de onoverkomelijke barrières te doorbreken die zijn opgeworpen tegen zijn verlangen om zijn droom volledig tot uitdrukking te brengen? Een oud schilderij bewonderen, dat staat gelijk aan je levensgevoel in een grafurne storten, in plaats van het uit te gieten in felle stralen van schepping en actie. Waarom toch je beste krachten verspillen aan die nutteloze bewondering voor het verleden, die je onvermijdelijk uitgeput, vernederd, platgetrapt achterlaat? Een dagelijks bezoekje aan musea, bibliotheken en academies, die begraafplaatsen van vruchteloze inspanningen, die leidenswegen van gekruisigde dromen, die archieven van gebroken impulsen, betekent voor kunstenaars hetzelfde als wat overbeschermende ouders betekenen voor intelligente jonge mensen die dronken zijn van talent en van wilskrachtige ambitie. Dat kan hooguit nog nuttig zijn voor stervenden, invaliden en gevangenen. Voor hun wonden is het bewonderenswaardige verleden misschien een balsem, nadat hun de toekomst ontnomen werd. Maar wij willen er niet van weten. Wij jonge, sterke en vitale futuristen. En laat ze dus maar komen. De minzame brandstichters met hun verkoolde vingers. Daar zijn ze. Daar zijn ze al. Kom op. Steek de bibliotheken in brand. Verleg de loop van de kanalen. Laat de musea onder water lopen. Dat ze maar wegdrijven, de glorieuze doeken van weleer. Grijp de pikhouwelen en de hamers. Doe de grondvesten daveren van de eerbiedwaardige steden. De oudste onder ons zijn 30 jaar. We hebben dus nog tenminste 10 jaar om onze taak te volbrengen. Wanneer we 40 zijn, laat jongere en dappere mannen ons maar in de prullenmand gooien, als nutteloze manuscripten. Wij verlangen daarnaar. Ze zullen tegen ons ten strijde trekken. Ze zullen van ver komen, overal vandaan, en springen op de lichte cadans van hun eerste gedichten, terwijl ze hun gekromde vingers naar ons uitstrekken en aan de poorten van de academie snuffelen, op zoek naar de weldadige geur van onze geesten in ontbinding, die al beloofd zijn aan de catacomben van de bibliotheken. Maar wij zullen daar niet zijn. Ze zullen ons pas vinden tijdens een winterse nacht op het platteland, schuilend in een sombere loods, waarop de regen monotoon neertokkelt, gehurkt naast onze trillende vliegtuigen, terwijl we onze handen warmen aan het schamele vuurtje gestookt met onze boeken van vandaag. Die zullen vlammen in de vlucht van de beelden die ze bevatten. Zij zullen zich rondom ons verdringen, hijgend van angst en wrok, en buiten zichzelf raken door onze trotse, onvermoeibare moed, en zich op ons storten om ons te doden met des te meer haat, naarmate hun hart meer bedwelmd raakt door liefde en bewondering voor ons. En de sterke en gezonde onrechtvaardigheid zal stralend in hun ogen ontvlammen, want de kunst kan inderdaad alleen maar bestaan uit geweld, wreedheid en onrecht. De oudste van ons zijn 30 jaar oud, en toch hebben we al schatten verspild, schatten van kracht, liefde, moed en bittere wilskracht. Haastig, uitzinnig, zonder berekening, zonder aarzelen, tot we buiten adem raakten. Kijk naar ons, wij zijn nog lang niet uitgeblust, ons hart toont niet het minste teken van vermoeidheid, want het wordt gevoed door vuur, haat en snelheid. Vind je dat vreemd? Het komt omdat je je niet eens herinnert geleefd te hebben. Wij staan op de top van de wereld en dagen andermaal de sterren uit. Goed, einde citaat. Bedankt om te luisteren naar deze podcast. Ik hoor jullie graag volgende week opnieuw.